Maar ik ben benieuwd. Ik wil dat graag vraagjes stel. Wie heeft er Psalm 73 geschreven? Weet er al iemand? Psalm 73.
Ja, dat is die mens die...
Is dat
Asaf? Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja, wist je dat ook, Marleen?
Ja.
Ja. Voilà. Dat is goed, hè? We gaan een keer naartoe gaan deze morgen, Psalm 73. Trouwens, een van mijn favoriete psalms. Eindelijk mag ik er een keer over spreken. We zullen alleen maar de eerste drie versen behandelen deze morgen, maar ik zal er af en toe een keer verwijzen ook naar andere versen, maar... De drie versen zullen we behandelen, dat zijn de belangrijkste. Maar voor Hans, voor de context wil ik toch Hans de psalm lezen. Vers 1. Een psalm van Asaf. Ja, zegt hij, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar, wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden haast uitgeschoten, want ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de godlozen zag. Tot aan hun dood zijn remmers geen boeien en hun kracht is fris. Ze verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen en worden niet gekwaad met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet, hooghartig zijn ze. Ze spotten en dreigen met geweld, ze spreken vanuit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong roert zich overal op aarde. Zelfs onder Gods volk vinden ze aanhang. Hun woorden worden gedronken als water. En ze zeggen, hoe kan God het weten? Zal de Allerhoogste er weet van hebben? Zo zijn de goddelozen. En toch hebben ze rust in de wereld en vermeerderen ze hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart en mijn handen proper gehouden. De hele dag word ik gekweld, gestraft, van morgen tot morgen. Maar zou ik spreken zoals zij, ik zou verraad plegen aan Gods kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was een kwellende bezigheid. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja, en nu richt hij zich tot God, tot aan het einde. Ja, u zet hen... Op een glibberig pad, u doet hen in een afgrond vallen. Plotseling is het met hen gedaan. Wat een neergang, wat een verbijstering. Zoals een droom verdwijnt bij het ontwaken, zo snel zult u hen doen verdwijnen. Toen mijn hart verbitterd was en mijn binnenste verstoord, dom en dwaas was ik bij u als een redeloos dier. Niettemin, toch zal ik steeds bij u zijn, want u neemt mijn hand. Leid mij volgens uw plan, daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Wie anders dan u wil ik op aarde? Al bezweek mijn lichaam en mijn hart, de rots van mijn hart, mijn erfdeel blijft God voor altijd. Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. Wie zich van u afkeren, zult u verdagen. Maar wat mij betreft... Het is goed voor mij in uw nabijheid te blijven. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere God. Van al uw werken zal ik getuigen. Wel, wie een beetje de psalmen kent, weet dat er onder de psalmen 7 verschillende soorten psalmen zijn. Je hebt lofpsalmen, wijsheidpsalmen, vreugdepsalmen, boetepsalmen, messiaanse of koningspsalmen, dankpsalmen en klaagpsalmen. En je mag een keer raden van welk soort het meest voorkomt in het psalmenboek. Weet er dat iemand? Je zou het niet denken, hè, maar de klaagpsalmen. Ja? Van de 150 psalmen zijn er maar liefst 65 klaagpsalmen. Ja? Dat is bijna de helft. Nu, de psalm die we pas gelezen hebben, is een klaagpsalm. En je zou denken, ja, klaagpsalm, aanklagen. Maar in feite is het dan niet wat hij denkt. Het is een beetje ongelukkig vertaald bij gebrek aan een beter woord. Klagen, dat komt zo raar over, maar klagen is het zeker niet. Je kan een klaagzaam eerder zien als, zeg maar, een rauwe expressie tot God gericht van zeer intense gevoelens en gedachten. Een rauwe expressie tot God gericht van zeer intense gevoelens en gedachten. Gevoelens en gedachten van wanhoop, verdriet en angst. Tot God gericht. Ja? Dus het is niet zozeer klaar. Men noemt het ook al eens een stille schreeuw naar God. Maar straks daar meer over. Over die rauwe expressie gericht tot God. We hebben gelezen dat de auteur in vers 1 een naar alle waarschijnlijkheid een zekere Asaf is. Hè? Wie was Asaf? Was een leviet. Die leefde in de dagen van koning David. Ja. En in Kronieken lezen we dat hij de verantwoordelijkheid kreeg van koning David om, opende aanhalingstekens, dagelijks de dienst bij de ark van het verbond met de Heer te verzorgen. Dus Asaf was eerst en vooral een zangmeester, een voorganger, zeg maar, van drie zangkoren. Ja. Maar, moet er niet naartoe gaan, in 2 Kronieken lezen we dat hij ook een zinner was. En een zinner, dat is een profeet. In 2 Kronieken 25:2 lezen we het volgende. Je moet er niet naartoe gaan. Dat Asaf, opende aanhalingstekens, profiteerde onder de leiding van koning David. Dus hij profiteerde. Ook. Waarom vermeld ik deze details, broers en zussen? Wel, omdat we zo pas gelezen hebben dat deze man, deze ja, profeet van God, ja, toch wel een zekere invloed, geestelijke invloed uitoefende onder Gods volk. Ja? En deze man, dat je niet zou verwachten van hem, heeft bijna zijn geloof opgegeven. Lees nog maar eens vers 2. Maar wat mij betreft, zegt hij, mijn voeten waren bijna uitgeleden, mijn schreden uitgeschoten. En als hij zegt, mijn voeten waren bijna uitgeleden, dan wil dat zeggen dat hij bijna gevallen was. En in deze context, bijna vallen, wil zeggen, stop met geloven in God, je geloof opgeven. Ja? Dus deze profeet, die zo'n grote verantwoordelijkheid had onder het volk, had bijna zijn geloof opgegeven. En dat is toch wel opmerkelijk voor iemand die profeteerde in de naam van God. Ja, dat moet erbij gezegd worden, van welk soort kaliber deze man is. Maar dat, broers en zussen, is nu zo het unieke aan deze psalm. Ja, de schrijvers zijn gewoon zeer openhartig. Ze zeggen gewoon wat er op hun hart ligt. En bij momenten zijn de schrijvers zelf gewoon brutaal eerlijk met zichzelf. We hebben het gelezen, vers 22. Lees maar eens wat hij zegt over zichzelf. Dom en dwaas was ik bij u als een redeloos dier. Ja, hij zegt dat van zichzelf. Hij zegt dat tegen God. En wij kunnen het ook lezen. Durven zeggen tegen God dat je dom en dwaas geweest bent. En dat durven herkennen, publiekelijk, want dat is wat hij in feite doet. Dat is niet vanzelfsprekend. Hè? Dat vereist toch wel een beetje moed en eerlijkheid met jezelf. Ja? Straks zullen we zien dat openhartig zijn en zelfs soms brutaal eerlijk zijn tegenover God, dat dat enorm belangrijk zal zijn voor ons geloof, broers en zussen. Ik zal daar straks iets meer over zeggen. Ja? Ik zeg Asaf, een voorganger en zangleider van drie koren, zelfs een profeet van God, ben een ozelaar geweest, zegt hij. En hij vertelt ons ook de reden verder van zijn onnozel gedrag, vers 3. Want ik was jaloers op de dwazen. Let op het woordje dwazen. Daarmee bedoelt hij de mensen die geen tijd hebben voor God. Hey? Maar hij gebruikt hier niet het woordje goddelozen. Hij gebruikt expres met opzet het woordje dwazen. Waarom? Omdat ik persoonlijk geloof dat hij zijn eigen dwaasheid nog meer wilde onderstrepen. Want als je al dwaas, als je al jaloers bent op een dwaas, ja, hoe dwaas ben je dat zelf niet? Zie je dat? Wat hij aan het doen is, Asaf, is gewoon brutaal eerlijk. Hij zegt zoals het is. Hij is niet beschaamd voor zijn eigen tekortkoming. En de reden van zijn jaloersheid was dat hij dus mensen in zijn onmiddellijke omgeving zag, Hey, die mensen die geen rekening hielden met God, maar ook mensen die deden alsof ze rekening houden met God, hey, dat ze vrede en rust hadden in hun leven. Dat was waarop hij jaloers was. En dat kon niet volgens Asaf. Dat mocht niet volgens Asaf, want Asaf is een kenner van de wet en hij weet heel goed wat dat God beloofd had in het, onder het oude verbond. Ja? Enkel wie God gehoorzaamt, ja, van harte, zal rust en vrede kennen en gezegend zijn door God. Enkel wie naar de stem van God luistert, zal gezegend zijn door God. Asaf wist dat. Moet er niet naartoe gaan. Nee. Maar in Deuteronomium 28 staat het volgende. Dan zegt Mozes tot het volk, als u de stem van de Heere God gehoorzaam bent, wat zal er dan gebeuren? Dan zal de Heere de zegen over u gebieden in uw schuren en in alles wat u ter hand neemt. Hij zal u zegenen in het land dat de Heere u heeft. Dat staat er in de wet. Maar in de dagen van Asaf waren de schuren van de godlozen ook gevuld. En Asaf begreep dat gewoon niet. Normaal gezien, mensen die God gehoorzaamden moesten gezegend zijn. En mensen die God niet gehoorzaamden moesten vervloekt worden volgens de wet. Maar Asaf zag dat niet. Neem dan nog bij dat Asaf God wel van harte gehoorzaamde. En vers 14 zegt hij dat hij zich elke dag ellendig voelde. Lees nog maar een keer. Want, zegt hij, de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Hij kon gewoon deze realiteit die hij rondom hem zag, niet plaatsen. Hij kon dat niet, een hele tijd. Ik zeg wel een hele tijd. Hij is daarover gekomen, hè? Maar een hele tijd kon hij dat niet plaatsen. Kijk maar eens vers 16. Ik heb nagedacht, zegt hij, om dat te kunnen begrijpen, maar het was een kwellende bezigheid. Heeft er echt mee geworsteld. En het heeft hem zodanig gekweld, dat hij erdoor een verbitterd man werd. Deze profeet, vers 21, zegt hij, toen was mijn hart verbitterd. Hij was gewoon verbitterd. Deze profeet van God begon op den duur te geloven, dat het helemaal niet meer uitmaakt of je nu God gehoorzaamt of niet. Vers 13. Ja, te vergeefs heb ik mijn hart en mijn handen proper gehouden, zegt hij. Zie je dat? Waarom moet ik nog geloven? De mensen die God niet gehoorzamen zijn toch gezegend. Dus, kortweg, dat zijn de woorden van een diepgelovig man, en wie de geest van God dus werkzaam is. En een man die daarboven ook nog eens 11 geïnspireerde psalmen geschreven heeft. Ja? Dus je zou denken, hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Maar Asaf, broers en zussen, is natuurlijk niet de enige geïnspireerde schrijver die worstelde met deze realiteit. Ik wil nog een keer vlug naar psalm 94 gaan, want ook deze psalmist had het heel moeilijk met het feit dat God ook goed is voor de goddelozen. Psalm 94, lees maar eens vers 3. Daar roept hij naar God. Hoe lang zullen de goddelozen, heren, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen, dus gelukkig zijn? Hun mond doen openvallen, hooghartige tal spreken. Hoe lang zullen al die onrechtbedrijven zich beroemen? Dus ze zijn zo gelukkig, de mensen die God geen tijd geven, en daarboven plegen ze tegelijkertijd nog eens de grofste misdaden. Vers 6. De weduwe en de vreemdeling doden ze, ze vermoorden zelfs kinderen. Die geen vader hebben. Dus ook hier worstelt de psalmist met dat vraagstuk. Waarom zegent God mensen, zelfs mensen die zulke verschrikkelijke daden begaan? Ja? Die mensen zijn zelfs gelukkig. Waarom staat God dat toe? En als we eerlijk zijn, broers en zussen, moeten ook wij erkennen dat we in ons geloofsleven ook al eens zulke gedachten hebben gehad. Is het niet waar? Of ben ik de enigste? Ja? Jos zegt ook van ja.
Ik
zou er geen mensen zitten. Ah ja. Allee. Ik voel me weer zo eenzaam vandaag. Goed. Als dat, we moeten het herkennen, hè. We hebben dat allemaal al een keer gedacht, dergelijke gedachten. Daarom is het ook goed, broers en zussen, om dat toch echt een keer stil bij te staan deze morgen bij deze prachtige psalm, want Asaf heeft daarmee geworsteld, en als jij dat soms mee worstelt, kan deze psalm een grote hulp zijn. Terug naar psalm 73. Dus zoals ik al gezegd heb, Psalm, Asaf is er echt van harte van overtuigd, na zijn worsteling natuurlijk, is er van harte overtuigd dat God goed is. Vers 1, ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. En mooi dat Asaf dat hier zeker niet lichtzinnig zegt. Hij had daar problemen mee in het begin, hij heeft daarmee geworsteld, hij is daarmee klaargekomen en hij zegt, kijk, nu weet ik echt wel degelijk dat God goed is. Hij spreekt dus uit ervaring. In de NBG-vertaling staat het nog wat sterker. Waarlijk, zegt Asaf, God is goed voor Israël. En je moet weten natuurlijk dat het eerste vers van de psalm zeer belangrijk is en meestal ook het thema is van Hans, de psalm. God is goed. Dus aangezien dat dat het thema is, de goedheid van God, wil ik daar toch een keer een klein momentje bij stilstaan. Want dat klinkt zo cliché. Ik ben blij dat Herman hier is deze morgen. Want ik hoor hem dat ook dikwijls zeggen in zijn preek. Maar dan in het Engels. Hey? God is good all the time. Ja? En maar een keer te luisteren naar zijn bekeringsverhaal. Mag ik hem dat gerust uitschrijven? Inderdaad. Ja, Herman spreekt uit ervaring. God is good all the time. Maar broers en zussen. Wat betekent dat voor jou? Zeg dat een keer. Wat betekent dat voor jou, de goedheid van God? We hebben het gehoord van Herman, vorige keer. Maar stel jezelf eens de vraag, deze morgen. Ik zing dat wel, dat God goed is. En ik zeg dat wel, dat God goed is. Maar wat is mijn persoonlijke ervaring in mijn leven? Is dat voor mij ook een diepe innerlijke overtuiging? Ja? Waarom zeg ik dat? Wel, ik ga het eventjes weer over mezelf hebben. Eerste jaren van mijn bekering was ik van harte overtuigd dat God goed is. Ja, ik geloofde dat. Mijn hart en ziel. Maar natuurlijk, wat weet je als jong kind van God? Je bent nog maar een zuigeling in Christus. Ik was nog maar een jaar bekeerd. Zonder dat ik het wist. Ik ben er maar achteraf te weten gekomen. Zonder dat ik het wist. Ja. Was dat voor mij gewoon weg iets dat ik gelezen had, gehoord had en geloofde, ja? Maar dat was redelijk oppervlakkig. Ik was daar een hele lange tijd niet van bewust, misschien een paar jaar. En ik dacht in feite wel van mezelf dat ik op dat vlak wel redelijk sterk stond. Ik weet dat God goed is. Ja, natuurlijk. Totdat ik op een ziekbed lag, ja? In het begin. Jullie weten dat allemaal wel. Ik heb op een ziekbed gelegen. Kort na mijn bekering moest ik geopereerd worden voor mijn rug. Ik had scoliose. Nu, ik moet zeggen, de operatie was succesvol. 6.5 uur is dat geduurd. Dat was goed afgelopen, weet je wel. Ze hebben met 2 aan me geopereerd. Maar, na 2 dagen, toen ze de morfinebehandeling moesten stopzetten, verplicht, want ze mag niet langer, begon de ellende. Na 2 dagen, ja, je weet, bij zo'n operatie trekken ze de pezen daarvan, ze trekken dat uit en dat staat altijd gespannen. Ik weet niet of dat ook al een keer ervaren heb, maar dat is geweldig. Dat doet geweldig veel pijn. En dat was niet 1 pees, dat waren er zo'n paar. Maar goed, na 2 dagen begon de ellende. Ik kreeg enkel nog dafvogans, maar dafvogans kon de pijn niet wegnemen. Wat voor mij volgde, waren de 2 meest pijnlijkste weken van mijn leven, ik zeg dat niet lichtzinnig, en de moeilijkste weken van mijn leven op mentaal vlak. Ja, ik spreek nog niet over mijn geloof. Was wel redelijk moeilijk. Waarom? Omdat ik vanaf de 2e dag per nacht slechts 1 nacht, 1 uur sliep. Ja, telkens maakte de pijn me wakker, ik kon er niet van slapen. En dat bleef zo duren 14 dagen aan een stuk. En sommigen hebben mij gezien, ja. Dat mijn gezin, ik ben daar volledig ingestort. Ja. Ik zat gewoon aan het einde van mezelf, lichamelijk en mentaal, zat ik gewoon volledig aan de grond. Ja. Maar tijdens die 2 weken, broers en zussen, sloegen mijn gedachten ook op hol over God. Ja. Ik begon rare gedachten te krijgen van God. Ik zei bij mezelf, wat kan er nu goed zijn, aan 2 weken aan een stuk, dag en nacht, kermen van de pijn, terwijl er geen verlichting is. Wat kan er dan in goed aan zijn? En God weet dat toch, dat ik hier serieus afzie. Waarom doet hij daar niks aan? Waarom helpt hij mij niet? En ik begon echt serieus te twijfelen, broer en zussen, aan de goedheid van God. Ja. Ik had de Bijbel al tot dan één keer volledig uitgelezen. Ja. En ik was zeer geïnteresseerd in God. En ik geloofde ook in God. Ja. En in de preken hoor je dat ook. God is goed. En je ziet dat ook wel een beetje in je leven. En je leest dat ook, zoals ik gezegd heb, je leest dat dan, die versen zoals Petrus zegt, wij leggen hem na aan het hart en dat doet deugd, weet je wel. En hij zal ons nooit verlaten, dat doet deugd. Maar hier op dat moment, broer en zus, in het ziekenhuis, voelde dat niet zo aan, ik kan het je verzekeren. Dat voelde aan of dat God heel ver weg was van mij. Ik meen dat door wat ik zeg. Ik begon te wankelen in mijn geloof. En ik begon zelfs te denken, die God van de Bijbel, is dat wel echt? Kun je dat geloven? Raar, hè? Maar goed, het is goed gekomen. 18 jaar later. Want, normaal gezien staat dat niet op het blaadje, maar ik heb het vorige week nog gelezen. Achter de schermen blijft God je opdragen en slagen, weet je wel. Maar goed, dat voelde niet aan, dat voelde of dat God ver weg was. 18 jaar later weet ik, als ik terugkijk op die 2 weken, weet ik heel goed waarom ik zo twijfelde aan de goedheid van God. Omdat dat voor mij gewoon maar een verstandelijke overtuiging was. Dat was geen diepe innerlijke overtuiging. Waarom niet? Wel, dat moest nog komen, die diepe innerlijke overtuiging. Met de jaren. Door wat? Door de persoon, door dat persoonlijk te ervaren, de goedheid van God. Ja? Dat is niet iets dat je gaat beseffen uit, omdat je het leest of omdat je het leert. De goedheid van God, die wortels, dat geloof daarin, dat gaat maar diep beginnen gaan, als je dat ook ervaart. Zoals David ook zegt. Wat zegt David? David weet heel goed wat het is om de goedheid van God te ervaren in zijn leven. Ja, uiteindelijk zette hem dat aan, moet er niet naartoe gaan, tot het uitspreken van de zeer bekende woorden in Psalm 34. Nee, kent iemand dat? Proef en zie dat de Heer goed is. Proef en zie dat de Heer goed is. Ja? Maar heb je al een keer afgevraagd waarom hij het woord proeven gebruikt? Waarom zegt hij niet gewoon zie dat de Heer goed is? Laat me een keer een beetje helpen. We hebben allemaal 5 zintuigen. Ja? Zien, horen, voelen, ruiken en proeven. En je mag toch wel zeggen van de 5 zintuigen dat de smaak het meest intieme is. Mag ik dat zeggen? De smaak is het meest intieme. Waarom zeg ik dat? Wel, als je bijvoorbeeld naar iets kijkt, dat bevindt zich buitenaf. Je kijkt daar naartoe. Als je naar iets luistert, dan komt dat geluid van buitenaf naar jou toe. Ja? Als je iets aanraakt, dan staat dat meestal buiten je. Ja? Is dat buiten jezelf? En als je aan iets ruikt, ja? Dan komt dat meestal ook van buiten jezelf. Enfin, in sommige gevallen komt dat van, dat is toch heel wat anders. Wat ik bedoel, broers en zussen, is, als je wil weten hoe dat iets proeft, dan moet je het in je mond nemen. Dan moet je het zelf opnemen. Ik geef een voorbeeld. Je kan bijvoorbeeld kijken naar een kip. Je kan er naartoe luisteren, naar zijn gekakel. Je kan die kip vastnemen. En er kan een keer aan ruiken. Die 4 zintuigen heb je gebruikt. Ja. Maar, snijd hem een keer in stuk. En maak er een keer een coq au vin van. Kijk dat, weet je dat is een coq au vin? Ja. Lisa maakt dat soms. Ik ga een keer in detail gaan. Je snijdt die kip in stuk. Wat doe je? Je braadt dat aan. Met, je flambeert dat in feite met een vleugje cognac. Ja? En aan een andere pan doe je dan groenten stoven met een beetje spek daarin. En je stooft dat in een volle rode wijn. Doe dan nog een keer een beetje van die kroketten bij. En nog een sappige pisje. En eet daar een keer van best. Ja? Dan moet je vragen aan Lisa. Kan je het een beetje voorstellen? Wie heeft er al coq au vin gegeten? Lekker of dat moet zien, hè? Dat is toch, dat smaakt nog een beetje. Ja? Waarom ga ik dat zo in op detail? Wel, omdat proeven een hele andere ervaring is dan zien, horen, ruiken of aanraken. En daarom zegt David, proef dat de Heer goed is. De overtuiging, broers en zussen, van de goedheid van God gaat diepe wortels gaan krijgen als je zijn goedheid ook gaat proeven en ervaren in je leven. Ja. En dat was het probleem toen ik in het ziekenhuis lag. Ik had dat nog niet ervaren, die proefervaring. Ik had dat nog niet. Ik had dat nog niet meegemaakt. Dus als Asaf hier zegt in vers 1 dat God goed is, ja, God is waarlijk goed, dan spreekt hij uit persoonlijke ervaring. Je moet de volgende 10 psalmen maar eens lezen thuis. Want de volgende 10 psalmen vanaf psalm 74 tot 83 zijn ook geschreven door Asaf. Hij zult zien, als je die psalmen leest, dat hij weet wat het is. Omdat hij daarin beschrijft hoe goed dat God is tegenover hem en tegenover het volk. Ja, maar je moet dat thuis maar eens lezen. Dus hij weet uit persoonlijke ervaring dat God goed is. Dus broers en zussen, stel je de vraag deze morgen. Is de goedheid van God in mijn leven iets tastbaars? Proef ik dat? Op een gegeven moment zegt Jezus het volgende. En Jos heeft al de toon gezet deze morgen. Vandaag gaat het nu verder over gaan. Wat zegt de Heer Jezus? In Lucas 11, 13 moet er niet naartoe gaan. Als jullie die slecht zijn, als ze goed zijn voor jullie kinderen, hoeveel te meer dat God niet voor de zijn. Broers en zussen, dat vers, wat zegt dat hier? Dat mensen goed zijn voor hun kinderen, hoeveel te meer dan God niet voor zijn eigen kinderen. Maar ik vraag, broers en zussen, voel je dat in leven? Ervaar je dat in leven, die geborgenheid in God als jouw vader? Je is weliswaar onzichtbaar, maar proef je dat in leven, die goedheid van God? Is dat voor mij een realiteit? Is dat iets dat ik smaak en ervaar? Met als gevolg dat ik daar vreugde in vind en me geborgen voelt. Stel jezelf die vraag ernstig, broers en zussen. Of is de goedheid van God slechts een verstandelijk begrip voor mij? En wist je, broers en zussen, dat je het antwoord daarop te weten kunt komen, nog deze morgen, met een simpele test. Gaan we een keer de test doen? Ik ga het niet persoonlijk vragen aan jullie. Maar we gaan een keer de test doen. Kijk een keer naar je gedrag van de afgelopen maand. Heb je gemerkt in die maand dat je dikwijls, niet elke dag, maar dikwijls, overvallen wordt door dankbaarheid? Heb je dat al gemerkt in die afgelopen maand? Zomaar. Je zit thuis, je zit op je werk, je bent aan het wandelen, fiets aan het rijden, maar plotseling welt er in jou op een verlangen om God te bedanken. Zomaar. In de afgelopen maand. Antwoord die vraag een keer voor jezelf. Is dat gebeurd? Dankzij zijn broers en zussen is een essentieel onderdeel van het geloofsleven. En dankzij hem, weet je dat dat komt? Dat komt voort uit de overtuiging, diepe innerlijke overtuiging, dat God goed is. Daaruit komt dat voort. Dankoffers onder het oude verbond. Waarom? Kijk een keer naar de brieven van Paulus en Petrus trouwens ook. Hoeveel keer dat hij het geeft over dankzegging. Niet omdat we het moeten doen, natuurlijk moet je het ergens toch wel doen ook, maar vooral omdat je het wilt doen, omdat het gewoon in je opwelt. God danken is niet moeilijk. Dat welt in jou op. Je wordt door dankzegging overvallen. En daarom is het niet moeilijk om hier, als je met je broers en je zussen zit, God te danken. Dat, je zit daar gewoon en soms wij niet. Maar een half uur zit je hier en plotseling wij je God danken. Dat welt op in jou gewoon. Waarom? Omdat je de goedheid van God hebt geproefd in je leven. Maar aan de andere kant natuurlijk, als in de afgelopen maand weinig spontane dankbaarheid te bespeuren viel, dan moet je zelf die andere vraag stellen, broers en zussen. Kan ik in feite wel de goedheid van God? Dankbaarheid is het bewijs. Wat zegt Paulus? Een van mijn favoriete versen, 1 Korinthe 15, 10. Ik ben wie ik ben. En? Dankzij de genade van God. Zie je dat? Dankzij de goedheid van God is Paulus wie hij is. Ja? Kunnen we dat ook zeggen, broers en zussen? En het van harte menen. Asaf wel. Lees maar eens vers 25. Zijn we in Psalm 73, ja? Vers 25, moet ik je lezen wat dat hij dan zegt. Wie heb ik behalve u in de hemel, zegt hij. Dat is nog een beetje statement, hè? Wie heb ik behalve u in de hemel? Nu, ik ben geen sentimenteel mens, maar ik zeg dat soms ook tegen mijn vrouwtje. Wie heb ik behalve u, zeg ik tegen mijn vrouwtje. Ja? Ik heb geen vader meer, geen moeder meer. Natuurlijke broers en mijn zuster, die spreken ook niet meer tegen mij. Lisa is nog de enige met wie ik hartelijk verbonden ben. En als ik zeg tegen haar, je bent de enige die ik hier nog heb op aarde, dan meen ik dat ook. Waarom zeg ik dat, broers en zussen? Kan je dat zelf zeggen ook tegen God? Kan je dat zeggen tegen God en het menen? God, je bent de enige die ik heb in de hemel. Kan je dat zeggen? Niet op aarde, in de hemel. Zeg je dat soms tegen je vrouw? Je bent de enige die ik heb, je stof? Niet direct? Hij moet bekijken daarvan. Zijn er... Allee, ben ik weer de enige?
Je mag meerdere mensen zo diep
gaan zien,
nee?
Nee. Niet uit de context trekken, maar alleen. Blijf bij de context. Ik heb het hier over je intieme relatie met God, ja? Dus, begin bij God, hé.
Mijn broers en zussen niet lief en je God niet lief, zegt
de. Maar kan het niet over mijn broers en mijn zussen? Ik kan het hier over het enige huwelijk. Het huwelijk, hé, Marleen? Blijf bij de kwestie. Het huwelijk. Je ziet in een verbond met je vrouwen. Dat moet toch leiden tot het feit dat je zegt tegen haar, weet je, in feite kappen, poepemieke, je bent de enige dat ik hier nog heb. Ja? Ik heb het over ware intimiteit, hé. De intimiteit dat je toch niet met je broers en je zus neemt, Marleen? Tuurlijk, tuurlijk. Ja, wel. Wat ik bedoel is, ken hij vader, ken hij moeder, ja? Ken hij broers, natuurlijke broers en zusters, die zo in het verbond zijn met mij. Ze spreekt niet meer tegen mij. De enige relatie dat ik naar hen is met mijn vrouw, ja? In een relatie, hé. Ik spreek niet over mijn broers en mijn zussen in de gemeente, hé. In een relatie is met mijn vrouw. En dat zeg ik ook tegen haar. Elke dag leef ik met haar. 26 jaar al. Het leidt tot het feit dat ik zeg tegen haar, je ziet niets dat ik hier nog heb. En daarom zegt Asaf tegen God, u bent de enige die ik nog heb in de hemel. Probeer je onderdoor een keer in mee te trekken, broers en zussen, dat je het ook zo weten. En ja, is dat de realiteit voor je? En dan zeg je dat soms tegen God. Lijkt of dat je dat zo zegt tegen je vrouwtje. Zeg het nu wel niet tegen een vrouwtje, maar zeg je dat ook tegen God en meen je dat? U bent de enige die ik heb, wat zeg je nu weer, in de hemel? Wie heb ik behalve u in de hemel? Voel je je zo soms? Ik wil niet te veel hebben over gevoelens, maar het is toch een vraag die moet gesteld worden, hè, broers en zussen. Je leeft trouwens in een vader-zoon relatie of in een vader-dochter relatie, hè? Goed. Volgende pagina. Dus Asaf meent hier echt wat dat hij zegt. Hij spreekt gewoon zijn genegenheid uit tot God. Maar hij spreekt ook zijn zwaktes uit en zijn tekortkomingen. En ik heb gezegd aan het begin dat we daar ook nog iets over gingen vertellen, over zijn brutale eerlijkheid. Asaf, en dat is trouwens het mooie van al de psalmen, nee, de schrijvers zijn brutaal eerlijk met zichzelf. Asaf durft gewoon zeggen wat hij ervaart en voelt. Hij verzwijgt of verbergt zijn gevoelens niet. Hè. Hij maakt ze openlijk bekend. Niet alleen tegenover God, maar ook voor ons. Nu, ik heb erover nagedacht. Misschien was dat wel niet zo in het begin. In het begin was hij misschien een beetje beschaamd daarvoor, om zijn gevoelens openlijk aan God bekend te maken, en vooral ook in de gemeente of zo. Maar ik denk dat hij daarover gekomen is, inderdaad, en dat hij niet meer beschaamd is, en hier komt hij er gewoon vooruit. Lees dan nog maar een keer wat hij zegt van zichzelf, vers 22. Ik gedroeg mij tegenover u als een redeloos dier, zegt hij. Dus hij heeft hier toe Ook nog een keer in vers 21 dat hij gewoon een verbitterd man was geworden. Hij geeft dat toe. Niet alleen tegenover God, maar ook voor ons, omdat wij, broers en zussen, ik wil nog een keer een vraag stellen. In jouw relatie met God, durf je eerlijk zijn met hem? Aangaande jouw gedrag, jouw gevoelens, wat dat je gevoelens ook mogen zijn. Durf je eerlijk zijn met sommige gedachten die je hebt of die in je opkomen? Over dingen of over anderen. Durf je eerlijk zijn tegenover God? Met je frustraties? Of met je slechte gewoonten? Wat het ook mag zijn. Broers en zussen, dat zal enorm belangrijk blijken in je geloofsleven. Die openheid dat er moet zijn tussen jou en God. Want ook wij mogen brutaal eerlijk zijn. En je moet niet bang zijn dat God gechoqueerd zal zijn door wat je zegt tegen hem. Je moet daarvoor zeker niet bang zijn. Want God kent jouw gedachten door en door. Hij kent ze al nog voor ze in jou opkomen. Dus, wat hij zegt tegen God, hij zal er heus niet versteld van staan. Dat is trouwens wat God ook verlangt van ons. Ik geloof, persoonlijk, dat God van ons heel precies wil weten wat er op ons hart ligt. Zeg het maar een keer aan God. Ja? Ga maar in detail. Als je bang bent. Als je frustraties kent, als je tekortkomingen hebt, zeg ze gewoon tegen God, ga in detail. Wat zegt David in Psalm 62, 9? Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Ja, hij zegt niet, open je hart voor God zijn. Hij zegt, stort je hart uit voor zijn aangezicht. Hé. Ja. Moet eens luisteren, en nu wil ik afsluiten. Hoe David zich voelt, broers en zussen. Ik weet niet als je al een keer naar die psalm zo gekeken hebt. Maar je moet een keer kijken hoe David, hoe verlaten David zich hier voelt. En dat ook gewoon rechtuit zegt tegen God, hè. Psalm 22. Psalm 22. Moet ik je kijken. Durf jij dat zeggen tegen God? Ik niet hoor. Psalm 22. Vers 2. Een hele gekende messiaanse psalm. Vers 2. Wat zegt David? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver weg van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Ik roep naar u, zegt hij, maar u antwoordt mij niet. Dat zeg je toch niet tegen God? God geeft David toch op geen enkel moment verlaten in zijn leven. Maar wat zegt David in een andere psalm? Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden. En ik heb geen rechtvaardige verlaten gezien. Maar waarom zegt hij dat dan tegen God? Je hebt me verlaten. Weet er dat iemand?
Omdat hij zo
erg was. Voilà. Omdat hij zich zo voelde. David voelde zich zo. En je is niet beschaamd voor dat te zeggen tegen God. Hè? Zie je dat? Je zegt het. Hè? Je mag dat zeggen met tegen God. En de Heer Jezus zegt het ook. Mijn God, zegt hij. Waarom hebt u mij verlaten? Waarom zegt de Heer dat? Hij is toch ook mens? God heeft hem niet verlaten. Oeh. En de meesten denken toch dat God Jezus verlaten heeft aan het kruis, omdat het 3 uur duisternis is en de zonde moet op hem komen. Ja, en God moest zijn aangezicht wegtrekken. Weet je wel? Maar dat is niet zo. God heeft de zonde nooit niet verlaten. Want, lees een keer, vers 25, wat staat er daar? Vers 25. Want, zegt David, hij heeft de ellende in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen. Zie je dat? Dus broers en zussen, voor Jezus, die ook mens was, voelde het alsof God hem verlaten had. Maar God had hem helemaal niet verlaten. Hij was ook mens en hij drukt gewoon uit wat hij ervaart op die momenten. Niet vergeten dat zijn DNA op menselijk vlak gelijk is aan ons DNA, hè? Dus wat wil ik hier onderstrepen, broers en zussen? Dat als Jezus al, en David al zo, zijn hart uitstort, dat Jezus zegt, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Hoeveel te meer moeten wij dat dan niet doen, broers en zussen? Ja? En je zult zien de volgende keer, als we verder gaan met de psalm van Asaf, dat Asaf, door die dingen te doen, door zijn hart uit te storten van God, weet dat gebeurt met hem? Het slechte zicht dat hij had op de goddelozen, dat wordt gecorrigeerd tijdens dat hij zijn hart uitstort aan God. En uiteindelijk zie je het, trekt hij de ware conclusie over de goddelozen. dat hij dat zegt, dat ze plotseling verdwijnen, plotseling, en plotseling ziet hij het, maar hij is ermee naar God geweest, hij heeft zijn hart uitgestort voor God. En dat moeten wij ook leren, broers en zussen. Want ik vermoed dat er zo weinig in gebed tot God oprecht en dat we gewoon weinig brutaal eerlijk zijn met God. En de dingen zeggen, lijkt of dat ze zijn, of lijkt of dat we ons voelen. Maar de psalmen leren ons dat we dat gerust mogen doen bij God. Tot daar.